Hallo, welkom bij deze podcast Omgaan met lastig gedrag. Mijn naam is Joep Dorren en ik ben vaardighedentrainer binnen de beroepsopleiding. En daarnaast werk ik ook als vaardighedentrainer binnen de zorg, de overheid en de rechterlijke macht. Mijn specialisatie is het omgaan met lastig gedrag. Dan train ik professionals in hoe kun je nou het allerbeste met dit soort gedrag omgaan. En ik begeleid ook een aantal mensen die door nare ervaringen op het werk in de knel zijn gekomen. En ik mag zeggen dat dit vind ik erg dankbaar werk om te doen. Ik onderscheid in de praktijk 3 categorieën lastig gedrag. En 2 van die categorieën zijn grensoverschrijdend. Wat ik ga doen, ik zal kort elke categorie langslopen, een aantal kenmerken schetsen, ik zal een aantal voorbeelden geven uit de praktijk, uit de advocatenpraktijk. En ik zal ook een aantal tips geven van hoe kun je er nou het allerbeste mee omgaan. Maar laat ik 1 ding vooraf zeggen en dat is het volgende. We hebben het echt over een uithoek van je praktijk. Dus ga nou niet op het moment dat je een cliënt ziet binnenkomen je verschuilen achter een pilaar. Dat hoeft helemaal niet. Het gaat echt over een klein percentage, misschien 2 of 1% van het percentage van je cliënten. En misschien maak je het zelfs nooit in je carrière mee, maar het is wel belangrijk om er eventjes kennis van te nemen. Voordat ik zo dadelijk verder ga met de categorieën, misschien nog even aandacht voor het volgende. Wat mij opvalt binnen de advocatuur is dat, zeker vergeleken met andere beroepsgroepen, er tot voor kort relatief weinig aandacht voor het onderwerp omgaan met lastig gedrag was. En dan heb ik zitten puzzelen, hoe komt dat eigenlijk? En dan kom ik tot 2 oorzaken en meteen daarmee ook 2 tips. Ten eerste, de meeste advocaten zijn absolute dossiervreters. Dat betekent, focus ligt op het dossier, op de inhoud van de zaak, en de persoon aan de andere kant van de tafel, althans het gedrag van die persoon, valt buiten de scope. Op zijn hoogst signaleren we dan dat het wat lastig en vervelend is, dat gedrag, maar dat vinden we dan vooral lastig en vervelend omdat je niet door kunt met die inhoud. Dus mijn eerste tip, houd altijd 1 oog op het dossier, op de inhoud, en de andere oog op het gedrag van de cliënt. En let dan ook op, wat is de impact van het gedrag op mij als persoon? Voelt het gedrag aan als oké? Of raak ik licht geïrriteerd? Of vind ik het een absoluut over de grens wat cliënt doet? Let dus goed op de impact van het gedrag van cliënt op jou en wat in het gedrag veroorzaakt die impact. Overigens, ik heb het nu steeds over cliënt, maar onder ons gezegd kan ik cliënt ook vervangen door patroon, of door collega, of door advocaat-wederpartij. Maakt niet uit, het zijn net mensen. Dus let goed op het gedrag. De tweede oorzaak zou wel eens kunnen liggen in kernwaarden. En kernwaarden staan natuurlijk in steen gebeiteld, zijn ongelooflijk belangrijk, maar ze zijn ook altijd afhankelijk van jouw persoonlijke interpretatie van die kernwaarden. En als ik er 2 uitlicht, kijk bijvoorbeeld naar partijdigheid. Er zijn advocaten die partijdigheid interpreteren als: ik moet kost wat kost voor mijn cliënt gaan staan. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk, alleen kost wat kost, daar kun je vraagtekens bij zetten. Natuurlijk is partijdigheid belangrijk, maar dat betekent niet dat de cliënt maar moet kunnen doen en laten en kunnen zeggen wat hij wil. Sterker nog, de relatie met cliënten wordt er alleen maar beter op als die communicatie tussen jou en cliënt soepel verloopt. Een goede communicatie met cliënt dient ook de zaak van de cliënt, dus dient ook de partijdigheid. De tweede kernwaarde waar ik aan zat te denken is vertrouwelijkheid. Die zou je kunnen interpreteren als dat alles wat er binnen de 4 muren van de spreekkamer gebeurt, moet ook binnen die 4 muren blijven. Met andere woorden, aangifte doen van een bedreiging, ja, dat is eigenlijk not done, want dan moet ik naar buiten komen met datgene wat er zich binnen die spreekkamer heeft afgespeeld. Tip bij de kernwaarden. Natuurlijk zijn kernwaarden belangrijk, maar als er in die spreekkamer iets gebeurt waarvan jij zegt van nou, dat vind ik niet prettig, of dat vind ik lastig, of dat gaat over mijn grens heen, maak het absoluut bespreekbaar. Bespreek het met je patroon, met collega's. Je hoeft er niet eens in te gaan op de inhoud van het gesprek, je kunt inhoud heel goed van gedrag scheiden. Maar blijf er niet alleen mee zitten, treed naar buiten, maak het bespreekbaar. Lastig gedrag, categorie 1. Zo. Eindelijk zijn we aangekomen bij de categorieën lastig gedrag. En ik had al gezegd, ik onderscheid 3 categorieën, waarvan er twee grensoverschrijdend zijn. Nou, die eerste categorie noem ik oneerbiedig de huis-, tuin- en keukenweerstand. Oftewel de invoelbare teleurstelling. En deze categorie is relatief gemakkelijk. En waarom? Omdat jij, en dan heb je zelf observatie nodig, omdat jij weinig emotie gestuurd bent, waardoor je nog 60-80% cognitief gestuurd bent. Dus het is relatief gemakkelijk om de regie te houden. Maar wel moet je dan een aantal juiste interventies doen om die regie te houden. Hoe ziet die categorie eruit? Wel, als advocaat ontkom je er niet aan dat je af en toe aan een cliënt slecht nieuws verkoopt. Of misschien een mededeling waarvan jij zegt van nou dat valt best mee, maar cliënt pakt het wel op als slecht nieuws. Nou, het is heel menselijk. Als je slecht nieuws krijgt, heb je altijd de behoefte om even die teleurstelling te uiten. Dat is menselijk. Ga je zelf maar na. Je probeert in een ziekenhuis een afspraak te krijgen bij een specialist. En dat kan pas over 4 maanden. Nou, dan voel jij je teleurgesteld en die teleurstelling wil je even uiten. En wat wil je dan? Dan wil je tegenover je een professional die oog heeft voor jouw teleurstelling, die luistert naar jouw emoties, die ook jouw belang en jouw behoefte begrijpt en ook laat zien dat hij dat begrijpt. En vervolgens daar een uitleg bij geeft en liefst nog het ook oplost. Maar dan wel in die volgorde. Eerst de emotie adresseren. Want een mens zit zo in elkaar dat als je emotioneel gestuurd bent, dan is het onmogelijk om die cognitie te raadplegen. Dus dan kun je wel komen met je fantastische oplossingen en met je uitleg, maar cliënt staat er gewoon niet voor open. Dus eerst die emotie eraf. Tips bij de categorie huis-, tuin- en keukenweerstand. Op de allereerste plaats, blijf rustig. En dat doe je door 2 voeten op de grond, rustig door blijven ademen en focus je op het gedrag en het verhaal van de cliënt. Blijf observeren. Want daardoor blijf je ook langer cognitief gestuurd en raak je minder snel emotie gestuurd. Blijf observeren. Vervolgens adresseer je dus de emotie van cliënt. En hoe doe je dat? Begrip tonen, empathie tonen, doorvragen, samenvatten, gevoelsreflecties. En als je merkt dat bij cliënt de stoom er een beetje vanaf is, nou dan kun je doorgaan met de uitleg en kun je verder met een oplossing. Als je dan merkt dat cliënt maar door blijft gaan met het uiten van zijn emotie, ja, dan betekent dat heel vaak dat hij het gevoel heeft dat je hem toch nog niet echt begrijpt. Dus wat doe je dan? Dan vraag je nog even door, checkt of je het wel goed begrepen hebt. En eigenlijk zou je het over het algemeen kunnen zeggen, 3 rondjes begrip tonen, nou dat moet kunnen. Denk nooit lineair in de zin van, ja nu heb ik 1 keer gezegd dat ik het begrijp en nou moet hij zich even rustig houden. Nee, zo werkt dat niet. Soms heb je 2-3 rondjes nodig. Denk circulair in plaats van lineair. Ja, en als je dan 3 of misschien als bonus zelfs 4 keer begrip hebt getoond, ja, dan is het toch langzamerhand tijd om naar een afronding toe te gaan. Denk ook aan je declarabele uren. Dan kun je cliënt confronteren en zeggen, meneer, mevrouw, ik heb u al een aantal keer aangegeven dat ik heel goed begrijp dat u in een lastige situatie zit. En ik zie ook dat het u heel wat doet. Alleen, ik zou heel graag in het belang van uzelf en in het belang van de zaak naar een oplossing willen gaan. Tot zover categorie 1, de invoelbare teleurstelling. Dan nu categorie 2 en 3. En ik had al aangekondigd dat zijn 2 categorieën die horen tot het grensoverschrijdend gedrag. Hoe merk je dat je grenzen overschreden worden? Nou, dat merk je aan de impact van het gedrag op jouzelf. Dus de allereerste tip is van groot belang, blijf voelen. De emotie slaat toe, cognitief sta je steeds meer buitenspel en dat betekent dat je dus ook steeds meer het gevoel hebt de regie kwijt te raken. En dan ga ik meteen naar de buitencategorie, de categorie waarvan ik zeker weet dat de meeste van jullie dit nooit in jullie carrière zult meemaken, namelijk geweld. En toch is het belangrijk om er even over te hebben. Een paar jaar geleden vertelde een stagiair het verhaal dat hij door cliënt een boom van een vent met 2 grote vuisten en licht verstandelijk beperkt op de gang klem werd gezet en dat hij minutenlang een lesje maatschappijleer van hem kreeg. Kenmerkend voor geweld is dat jij als professional 100% emotie gestuurd raakt, dat je cognitief nauwelijks nog aan de bak komt, dat je volop in de overlevingsstand zit. In je gedrag uit zich dat in vechten, vluchten of blokkeren. En dat is wat betreft jij als professional. Aan de kant van gedrag kun je zeggen dat geweld heeft altijd een juridisch strafbare component. Dat hoeft voor agressie niet zo te zijn, maar voor geweld wel. Een ander kenmerk is dat de impact van het gedrag groot is. De verwerking van een geweldsincident duurt vele malen langer en is veel intensiever dan de verwerking van een agressieincident. Dus dat zijn twee zaken waaraan je kunt merken dat er sprake is van een geweldsincident. Tips: zorg altijd op de eerste plaats voor je eigen veiligheid. Weet je van tevoren dat een dergelijk gesprek eraan zit te komen? Voer dat gesprek niet alleen, maar altijd met iemand samen. Kijk ook naar de inrichting van je kantoor. Kun je snel weg? Hoeveel briefopeners, scharen en plantenbakken staan er als mogelijke projectielen op je bureau? Dat soort zaken. En laat je na afloop opvangen door je collega's. De stagiaire waar ik het er straks over had, die gaf aan dat hij ongelooflijk veel steun heeft ervaren van zijn collega's na afloop. En dat hij juist door die steun er heel snel bovenop kwam. Dat is heel belangrijk. Praat met elkaar na over hoe zouden we dit eventueel in de toekomst kunnen voorkomen. Maar altijd zonder schuldinductie. Zonder iemand het gevoel te geven, het ligt aan jou, het is jouw schuld. Je had ook moeten uitkijken. Dat is absoluut heel schadelijk. Nooit doen. Tot zover de derde categorie. En dan gaan we nu kijken naar de tweede categorie. De tweede categorie zit tussen de invoelbare weerstand en het geweld in. Het is een tussencategorie en die noemen we agressie. Kenmerkend voor agressie is dat je emotioneel onder druk staat, maar je hebt nog genoeg cognitief vermogen over om na te blijven denken. Een definitie van agressie is heel simpel. Agressie is gedrag dat over grenzen gaat met het doel of het effect dat jij fysiek en of mentaal beschadigd raakt. Dus ik zeg met het doel. En dat betekent dat een agressor heel goed weet waar hij mee bezig is. Of het effect, en dat betekent dat de agressor eigenlijk helemaal niet weet waar hij mee bezig is, omdat hij door emoties overmand is, of misschien wel vanwege een psychische stoornis. Maar het effect is wel dat jij fysiek en of mentaal beschadigd bent. Kenmerkend is dat een agressor geen rekening houdt met eventueel nadelige gevolgen voor jou. Dat geldt wel voor iemand die nog onder die grens zit. Iemand met invoelbare weerstand. Want die zal nooit over die grens heen gaan en die zegt uiteindelijk, ja, jij doet ook maar je werk, jij kunt er ook niets aan doen. Maar een agressor, die gaat er gewoon voor, bewust of onbewust. Ook belangrijk is dat alleen jij bepaalt of iets agressie is of niet. Met andere woorden, jij bent de maatstaf. Immers, niemand anders kan voor jou bepalen of je wel of niet beschadigd bent. Dat voel je zelf. En nu zijn er vier types agressie. Hoe ga je daarmee om? Nou, dat hangt helemaal af van het type agressie. Het eerste type agressie is de instrumentele agressie. En bedenk, die agressie kan net over de grens zijn, dus heel lichte agressie, en hij kan ook veel zwaarder zijn, zelfs tegen het geweld aan. Kenmerkend voor instrumentele agressie is dat de agressor jou onder druk zet om een heel concreet doel te bereiken. De agressor is een strateeg. Hij is dus cognitief aangedreven. En als je jezelf in een cliëntencontact de vraag stelt, nou stel nou dat ik deze man of vrouw zijn of haar zin geef, ben ik dan van die ellende af? En je kunt die vraag bevestigend antwoorden, dan heb je een stevige indicatie dat je te maken hebt met instrumentele agressie. De stelling van een instrumentele agressor is altijd, onder druk wordt alles vloeibaar. Dus wat hij doet, hij zet jou dermate onder druk vanuit de aanname, maar ook vanuit de ervaring in het verleden. Als ik deze man of vrouw maar genoeg onder druk zet, dan krijg ik wel wat ik hebben wil. In het woord instrumentele agressie zit het woord instrumenteel. De agressie, het grensoverschrijdend gedrag, is het instrument om een bepaald concreet meetbaar doel te bereiken. En met concreet en meetbaar bedoel ik dat je naar achteraf kunt zeggen, ja, het is gelukt of nee, het is niet gelukt. Om dat doel te bereiken heeft een instrumentele agressor verschillende drukmiddelen. Bijvoorbeeld luid en hard praten, wijzen, commanderen, verwijzen naar zijn reputatie, gebruikmakend van de aanwezigheid van publiek, bijvoorbeeld in een volle wachtkamer, of als er geen publiek is, dan kunnen ze ook zelf publiek meenemen. Een stagiaire vertelde ooit dat een cliënt bij haar kwam in verband met het oprollen van een wietplantage en er was ook een auto van hem in beslag genomen. Maar hij kwam niet alleen, hij had zijn twee broers meegenomen. En terwijl cliënt op indringende wijze het woord voerde, zat aan de ene kant een broer haar voortdurend dreigend aan te kijken en aan de andere kant zat een broer voortdurend met zijn sixpackje te rollen en zijn mouwtjes op te stropen. Zij vertelde dat ze dit een zeer intimiderende bijeenkomst had gevonden. En nou zitten we met dit voorbeeld al meteen in het campersmilieu, maar het komt in alle milieus voor. Wat denk je bijvoorbeeld van advocaat wederpartij, die jou bepaalde eisen stelt en die eisen kracht bijstelt met harde, dwingende, dominante toon, daarbij ook beroep doend op zijn reputatie? Ik bedoel maar. Maar hoe kun je er nou het beste mee omgaan? Nou, het allerbelangrijkste is, houd in de gaten dat je te maken hebt met een strateeg. Met iemand die heel goed weet, cognitief, waar hij mee bezig is. En de aanbeveling is dan ook, houd hem of haar binnen die strategie. Want druk je hem eruit, dan slaat de emotie toe en dan wordt het veel moeilijker om hem nog te kunnen beïnvloeden. Een ander voordeel van het feit dat een instrumentele agressor een strateeg is, dat die cognitief werkt, is dat hij er een risico-inventarisatie op nahoudt. Hij zal voortdurend wikken en wegen hoe ver kan ik gaan om het doel niet te overspelen, want dat doel is heilig. Een aantal heel concrete tips. Blijf altijd aan de praat over het doel. Dat is belangrijk. Wees duidelijk over wat kan en wat niet kan. Gebruik daarbij geen twijfeltaal als in principe of eigenlijk of ik denk, want je hebt te maken met een naïeve onderhandelaar en die zal het ogenblikkelijk oppakken als onderhandelruimte. Heb altijd begrip voor zijn belang en toon dat begrip ook. En dat kan natuurlijk heel lastig zijn, want je hebt te maken met iemand die jou onder druk zet en dan moet je begrip gaan tonen. Maar bedenk wel, je toont geen begrip voor het gedrag, je toont begrip voor het belang, voor het doel. Een andere tip is, maak gebruik van de risico-inventarisatie. In de zin van, nou, laten we niet op deze toon verder gaan, want de consequentie daarvan is dit of dat. Dus doe een beroep op die risico-inventarisatie, zodat hij gaat nadenken van, oh wacht, misschien is dit niet de manier om verder te gaan. Een heel belangrijke tip is, houd de agressor heel. In die zin, ga hem niet uitdagen door bijvoorbeeld de agressor onder druk te zetten. Want ga je dat doen, dan slaat de emotie toe en dan wordt het toch heel lastig om de agressor te beïnvloeden. In feite wordt er van je gevraagd om een lichte one-down positie in te nemen. Dat bedoel ik het niet down als een voetveeg, maar net eronder of net erboven. Je mag ook af en toe heel licht domineren, maar maak het niet te bont. Dus speel het spel slim. Net onder, net erboven, net eronder, net erboven. En je zult zien, als je het gesprek op een goede manier hebt afgerond, dan krijg je te maken met het volgende fenomeen, de eervolle aftocht. De instrumentele agressor zal nooit als verliezer jouw spreekkamer verlaten, maar altijd met opgeheven hoofd, met gevoel dat hij als overwinnaar uit de strijd is gekomen. Dus ook hier geldt, gun hem dat gevoel. Gun hem die eervolle aftocht. Gun hem het laatste woord. Probeer dus om niet af te sluiten met een cynische prettige dag nog, want dan ben je nog wel even bezig. Een stagiaire vertelde dat toen zij cliënten meedeelde dat de rechter de eis van de wederpartij, namelijk verlenging van de OTS, had toegewezen, dat cliënten toen begon te huilen, te schreeuwen, dat iedereen tegen haar was, dat de woningbouwvereniging haar ook al op straat wilde zetten, enzovoorts, enzovoorts. Nou, dat is het emotionele of expressieve type. En die ligt eigenlijk in het verlengde van de invoelbare teleurstelling. Alleen, De expressieve agressie gaat over de grens omdat jij minder invloed hebt vanwege de decibellen en het feit dat je er geen speld tussen kunt krijgen. En het grote verschil met het instrumentele type is dat het emotionele type niet persoonlijk wordt. Cliënte in dit voorbeeld zag haar advocaat nauwelijks zitten. Er kwam dus eigenlijk een soort waas voor haar ogen. Er zit ook geen strategie achter. En ook geen doel dat bereikt moet worden. Het enige waar het om gaat bij dit type is het ontladen van alle emotie en opgebouwde spanning. Hoe herken je dit type? Nou, de emotie kun je niet zo snel missen en ook niet het controleverlies in gebaren en woorden. Cliënt zou je kunnen zeggen is als het ware verbaal incontinent. Er komen allerlei onderwerpen voorbij die van de hak op de tak die eigenlijk nergens op slaan. En je hoort ook vaak generalisaties als iedereen of nooit en niemand en altijd. Hoe ga je daarmee om? Nou, er zijn 3 stappen. Ten eerste, maak contact. Cliënt ziet jou namelijk niet eens zitten, dus zorg dat je een gesprekspartner wordt. Je moet een naam noemen en oogcontact zoeken, zoals mevrouw Jansen. Nou, als mevrouw Jansen dan even stopt en jou aankijkt, dan is dat al voldoende. Je hebt contact. En dan komt er een handigheidje. Ga geen emotionele interventies doen, zoals ik zie dat u boos bent, dus een gevoelsreflectie, of ik kan het heel goed begrijpen. Ga jezelf maar na wat je zou doen in een dergelijke situatie. Dan ga je hoogstwaarschijnlijk roepen, nou, daar begrijp je helemaal niets van. Of, nou, doen we dan wat aan als je het begrijpt. Of, ja, natuurlijk ben ik boos. Met andere woorden, cliënt blijft dan in de emotie hangen. De handigheid is dat je feitelijke vragen gaat stellen, zoals in dit voorbeeld de woningbouwvereniging. Nou, dat is al voldoende om de ontlading richting woningbouwvereniging te laten gaan. Vraag dan feitelijk, kort feitelijk door. Wat zeiden ze precies? En wie heeft u gesproken? En wanneer was dat? En heeft u een vervolgafspraak? Nou, niet omdat dit voor jou relevante informatie oplevert, maar puur om ervoor te zorgen dat cliënt vanuit de hoge emotie afdaalt naar de cognitie, zodat je een normaal gesprek kunt voeren. En op het moment dat cliënt wat rustiger is, je aankijkt en je voelt dat de hoogste spanning eraf is, nou, dan kun je wel begrip tonen, gevoelsreflecties enzovoorts. Dan is cliënt dus eigenlijk onder de grens, op het niveau van de huis-, tuin- en keukenweerstand. En de derde stap is heel simpel. Voer het gesprek zoals je dat ook bij de invoelbare teleurstelling zou doen. En dan nu de 2 laatste types. En die hebben veel met elkaar gemeen omdat ze allebei willekeurig zijn. Daar bedoel ik mee dat je je afvraagt waar slaat dit op, waar komt dit nou weer vandaan? Je mist de drive naar een duidelijk doel, zoals bij het instrumentele type. En er is ook geen sprake van een heftige emotie. Het verschil tussen de 2 laatste types is dat het ene type cognitief wordt aangedreven en dus ook cognitief aanspreekbaar is. En bij het laatste type is dat niet het geval. Nou, eerst maar even het cognitief aanspreekbare type. Vaak is hier sprake van een zogenaamd sluipverkeer. Jouw grenzen worden op een heel subtiele manier overschreden. In het begin lijkt er vaak sprake van een normaal gesprek, maar je loopt in een fuik. En op een gegeven moment heb je het gevoel dat cliënt, maar het kan net zo goed een collega zijn, onder je huid is gaan zitten. Een voorbeeld. Nou, stagiaire vertelde ooit dat hij een cliënt had, een man van in de 70, die er een hobby van had gemaakt om de ene na de andere procedure tegen de gemeente of de provinciale overheid aan te spannen. Hij was vermogend, had een groot huis in een buitengebied en bracht zijn dagen door in de bibliotheek met zoeken naar juridische gronden om een nieuwe zaak aan te spannen. Binnen kantoor was hij al als een hete aardappel doorgeschoven en nu had de patroon hem op het bordje van onze stagiaire neergelegd. Hij vertelde dat het gesprek met cliënt heel onaangenaam verliep, omdat cliënt hem iedere keer weer onderbrak, telkens de discussie opzocht en hem voortdurend disqualificeerde en ook duidelijk maakte dat hij de weg naar de Raad van Discipline wel wist te vinden, waarbij hij dan stagiaire heel onderzoekend aankeek. Nou, dat is typisch een voorbeeld van het willekeurige type. Het gaat hier helemaal niet om de inhoud van het gesprek. Dat gesprek heeft als doel om jou mentaal te beschadigen, omdat je je dan onheimisch voelt of ongemakkelijk. En dat jij je zo voelt, dat is nou precies de psychologische winst. Je zou kunnen zeggen, de psychische kick voor dit type. Soms gaat het type nog verder met beschadigen na het gesprek, bijvoorbeeld via social media of via een klachtenprocedure of door over jou te klagen tegen je patroon. 4 valkuilen die dit gedrag vaak oproept. Jij als professional schiet in de verdediging. Je gaat je verantwoorden. Of je probeert het gesprek steeds terug te brengen naar de inhoud als cliënt afdwaalt. Of je gaat twijfelen aan jezelf en aan je eigen capaciteiten. Of je denkt, nou, ik hou me gedijst, dan zal het vanzelf al overwaaien. Maar dat doet het dan doorgaans niet. De psychologische honger is onstilbaar. Je geeft dan dit type cliënt precies wat hij wil. In sommige gevallen wordt het gedrag ook aangestuurd door een stoornis uit het narcistisch spectrum, dus dan is het ook heel lastig te stoppen. Je moet ook helemaal niet bij die inhoud zijn, je moet bij gedrag zijn. Een interventie op gedrag is hier op zijn plaats. Stap 1. Benoem concreet het gedrag en zeg rustig maar duidelijk dat je wilt dat cliënt daarmee stopt. Wees dus zo concreet mogelijk. Herhaal bijvoorbeeld de woorden van cliënt. U zegt dat ik niet capabel ben, ik wil dat u daarmee stopt. Gebruik geen termen als normaal of fatsoenlijk of respect, want dat levert discussies op over bijvoorbeeld de inhoud van het begrip respect. Nou, als je dat eenmaal gedaan hebt, dan stop je een paar seconden om je interventie te laten indalen. En dan stel je voor met verder te gaan met de inhoud. Nou, gaat cliënt dan nog door met zijn beschadigingen? Geef cliënt dan een keuze. Bijvoorbeeld, ik merk dat u doorgaat, dus ik geef u de keuze. Ofwel u gaat door met mij te disqualificeren en dan eindigt dit gesprek, of een andere negatieve consequentie voor cliënt. Of u stopt daarmee en dan kunnen we verder met uw zaak. Gaat cliënt dan nog steeds door? Ja, dan beëindig je het gesprek of je voert de consequentie uit die je hebt aangegeven. Het is dus handig dat die consequentie ook kantoorbreed wordt gesteund. Ook seksuele intimidatie zit in deze hoek. Want ogenschijnlijk vleiende opmerkingen kunnen sluipverkeer zijn richting escalatie. Dan zou je kunnen zeggen, nou, 1 vleiende opmerking, laat maar gaan. Als je dat dan zou willen, hè. Je kunt er ook voor kiezen om meteen een grens aan te geven, bijvoorbeeld dat dit niet relevant is voor de zaak. Komt er een 2e opmerking, dan is dat al opvallend. En een 3e opmerking duidt absoluut op een patroon en dient te worden begrensd. Maar de consequentie die je dan geeft, ja, die moet je wel kunnen waarmaken. Die moet dus eigenlijk kantoorbreed of binnen het team waarvoor je werkt worden gedragen. Heb je ervaring met een dergelijk type cliënt? Ook hier geldt, blijf er niet mee rondlopen. Bespreek het met je patroon en kijk hoe hij of zij je hierin kan steunen. Bijvoorbeeld door cliënt over te nemen of jou het gesprek de volgende keer samen met een collega te laten voeren, enzovoorts. Betreft het een collega, ga dan in gesprek met de vertrouwenspersoon binnen kantoor of met een HR-functionaris bij wie je je verhaal kwijt kunt. Net als bij alle types grensoverschrijdend gedrag, blijf er niet alleen mee rondlopen. Maak het binnen kantoor bespreekbaar. En dan zijn we aangekomen bij het allerlaatste type. Het willekeurige type dat cognitief niet of moeilijk aanspreekbaar is. En dat zul je misschien nooit tegenkomen tenzij je te maken krijgt met BOPZ-zaken of met piketdiensten. Dit type vertoont moeilijk beïnvloedbaar en onvoorspelbaar, dus willekeurig, gedrag. Het is gedrag dat wordt aangedreven door een psychische of psychiatrische stoornis, maar ook wel door drank- en middelengebruik. Het gedrag van dit type is meestal gebaseerd op angst- en waanideeën en het escaleert als hij extra prikkels krijgt toegediend. Tips? Zorg voor je eigen veiligheid. Houd afstand. Ga zo mogelijk samen met een collega het gesprek aan en bespreek dan tevoren wat te doen bij een eventuele escalatie. Noem cliënt bij de naam, blijf zelf rustig door te focussen op feiten en observaties en vanuit die rust communiceer je duidelijk en overtuigend. Weinig woorden, rustig spreektempo op kalmerende toon. Eventueel begrens je het gedrag, maar let daarbij op de prikkelgevoeligheid van cliënt. En tussen haakjes, vergeet niet, hoog in het bedrijfsleven figureren ook mensen die moeilijk beïnvloedbaar zijn, omdat ze opereren vanuit een bubbel van hoogmoedswaan. Dan gelden de tips die ik zojuist gaf in mindere mate, behalve dat je de prikkelgevoeligheid van cliënt niet raakt. Blijf rustig bij je eigen verhaal en beïnvloed cliënt vanuit een stevige one-down positie. Tot zover dan deze podcast over lastig gedrag. En nogmaals, laat je alsjeblieft niet ontmoedigen door dit verhaal en de voorbeelden. Want zoals al gezegd helemaal aan het begin, behalve dan de weerstand vanuit invoelbare teleurstelling, betreft het hier een uithoek van je praktijk. Maar die uithoek vraagt wel om een specifiek aantal interventies. Bewaar de podcast en wie weet kan hij je ooit van pas komen. Tenslotte, veel succes in je stageperiode.